Enkele mededelingen, gemeente. De eerste mededeling betreft de diensten op de beide paasdagen. Anders dan abusievelijk in de eilandelijke pers staat, hoop ik beide feestdagen op alle diensten op de bekende tijden voor te gaan. Er is dus zondagmorgen geen leesdienst, zoals in het eilandennieuws staat, DV. De tweede mededeling is met betrekking tot de collecten. Vanavond herinneren we u eraan dat de collecte bestemd zal zijn voor Oost-Europa. En zondag zal extra collecte bestemd zijn voor de evangelisatiearbeid in Gent. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 65, het tweede en het derde vers. Wij lezen vanavond het Lijdensevangelie uit Johannes 19, te beginnen bij het 30ste vers tot en met vers 42. We noemen nu Johannes 19, vers 30 tot en met vers 42. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 16, het vijfde vers. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd, ten spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Dat is het vijfde vers van Psalm 16, wat we zingen na de schriftlezing uit Johannes 19, de versen 30 tot en met 42. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen, en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij eeuwige God, die hoog woont en troont in de hemel, maar die ook op deze wereld ziet en die ook ons bijeen ziet hier in dit kerkgebouw. Wij naderen tot u. En laat dat mogen gebeuren in diep besef van wie gij zijt in uw majesteit, in uw heiligheid, in uw trouw en in uw genade. En ook in een diep besef van wie wij zijn, arme, zondige mensenkinderen. En dan juist vanavond is er alle reden voor dat wij zo als zondaren ons diep voor u verootmoedigen. Deze dag herdenken we naar de orde van het kerkelijke jaar, het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is de Goede Vrijdag, de zwarte dag die eenmaal over Jeruzalem viel, herdenken we. De dag waarop het duister werd 3 uren lang over deze aarde. De dag die tegelijkertijd ook met recht een Goede Vrijdag genoemd wordt, omdat het de dag is waarop de schuld betaald is en de zonde verzoend is en de weg van zalig worden ontsloten is. Heere, geef dat we al deze dingen vanavond vanuit uw woord mogen overdenken en ze ook zo mogen overdenken dat het alles is naar de bedoeling van uw woord, maar ook in overeenstemming met wat u zelf vanuit dat woord heden nu aan ons wilt zeggen. Wil u geven, Heere, dat de boodschap vanavond van het aloude lijdens- en stervensevangelie helder mag zijn. Dat het ook zo mag zijn dat het in alle teerheid en in alle ernst op onze harten gedrukt en gebonden mag worden. Ja, wil u er zo met uw Heilige Geest in meekomen dat wij ontdekken wat het lijden en sterven van de Heere Jezus voor ons persoonlijk betekent. Heere, leer ons dan zien in het licht van het lijdensevangelie dat dat lijden voor ons geen betekenis heeft wanneer wij nog buiten u voortleven. Dan kan het hoogstens het evangelie zijn wat tot ons komt in zijn schoonheid, in zijn ernst. Maar het heeft nog geen klankbodem, nog geen echo gevonden in ons hart. Ons hart is er gesloten voor. Onze ogen zijn er verblind voor en onze oren zijn ervoor toegestopt. O God, wil u dan geven dat onze blinde ogen geopend worden. Dat onze oren doorboord worden en dat onze harten gebroken worden onder de kracht van het woord en door de werking van uw Heilige Geest. Heer, het zou toch niet de eerste keer zijn dat op een Goede Vrijdagavond het woord zo gezegend zou worden dat onbekeerden hun nood gaan inzien, hun schuld gaan inleven en wakker geschud worden. We bidden u ook voor degenen die niet onverschillig meer kunnen voortleven, maar met zoveel geestelijke en innerlijke worstelingen te kampen hebben, die iets zien van de nood van hun leven en van de schuld die hun leven in zijn greep houdt. Die weten dat ze van die schuld verlost moeten worden, maar het hoe is voor hun zo verborgen. Heere, wanneer de dingen zo liggen, wil u vanavond dan erop wijzen en vanuit uw woord dat ook aan hun hart leggen, dat er nu een weg geopend is op Golgotha en dat het bloed gestort is. En leer daarom arme worstelende zondaren om de zaligheid nu te gaan zoeken buiten zichzelf in die gekruisigde koning. Wil u denken aan allen die iets mogen kennen van dat wonder van uw genade. U weet of ze van verre staan of naderbij gebracht zijn. U kent ook degene die afgedwaald zijn of wier geestelijk leven op dit ogenblik zo ingezonken is. Heere, wat ook de omstandigheden zijn in het leven van uw kinderen, wil u geven dat uw woord onderwijs mag bevatten. En dat degene die van verre staan dichterbij gebracht mogen worden. Degene die afgedwaald mogen zijn, opgezocht worden. Degene die mogen leven onder de bemoeienissen van u en onder de vertroostingen van u, het mogen ervaren dat gij ook op hen neer wilt zien. En dat dat vanuit het woord zo vanavond bevestigd mag worden. Ja, wil u bijzonder geven, Heere, dat uw kinderen meer en meer geoefend mogen worden in de kennis van Christus. En dat de taal van de apostel weer klanken mag vinden in hun hart. Ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Om hem te kennen in de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Heere, wil die diepe dingen, maar toch zo nodige dingen, met kracht op het hart leggen en op het hart drukken van al degenen die u vrezen. Wil u zo het woord van deze avond zegenen? Wil u daartoe ook ons een stem en een tong geven om deze heilgeheimen uit te stallen en uit te dragen? Wil het gemakkelijk maken? En wil u met uw geestesbediening er zo in meekomen dat het ervaren mag worden dat gij ons kent en dat u van ons afweet? Wil u ook zijn met de gehele gemeente, heren? We zijn vanavond samengekomen of hebben onze vertrouwde plaats ingenomen voor de kerktelefoon met onze heel eigen noden en vragen, met de omstandigheden van ons leven die zo heel verschillend kunnen zijn, u weet het volmaakt. Denk dan aan degenen die een moeilijke tijd doormaken, bijzonder aan degenen die in rouw zijn. Wil u, wanneer er korter of langer geleden een aangrijpend sterfgeval in onze familiekring, soms in de heel naaste familiekring plaatsvond, de troost schenken die nodig is? We denken aan zuster Verhagen en degene die haar naast staan, die een zuster heel plotseling door de dood zich zag ontvallen. Heere, wil u, nu dit overlijden zo plotseling kwam, aan haar die haar zuster missen moet en aan al degenen die in de familiekring in rouw verkeren, zelf de troost bereiden. Want die is nergens anders te vinden dan bij u alleen. Gezegd het zelf in uw woord, ik ben het die u troost. En daar hebben wij geen recht op. Daar kunnen wij van onszelf uit ook niet bij. Maar wil u het doen? Uit genade. En laat ook van dit plotselinge sterven een roepstem mogen uitgaan die nog gebruikt en geheiligd mag worden. We bidden u, Heere, voor alle die ziek zijn. Er zijn er verscheidene onder ons. Sommigen al lang, anderen korter. Sommigen ernstig, anderen minder ernstig. We dragen ze allen aan u op. En denken heel bijzonder vanavond aan zuster Vroeg in de Wei, die deze week geopereerd werd. Heere, we zeggen uw naam dank dat zij door de operatie heen mocht komen. Maar we bidden heel bijzonder voor haar, daar er complicaties waren bij de operatie. En haar omstandigheden toch veel zorg geven. Niet alleen de dag na de operatie, maar ook nu nog. Heere, u weet dat ze op het ogenblik voor ons niet te bereiken is. Maar dat staat u niet in de weg. Wil u tot haar hart spreken en haar gedenken? Wil u haar ook weer oprichten? Wil u herstel geven? Wil u, wanneer ze weer bij mag komen, geven dat de pijnen te dragen zijn? En wil u haar bijzonder gedenken, Heere? O, bescherm en bewaar haar leven. En wil u alles zo maken dat wij met de kinderen en met allen die haar lief zijn ons verwonderen mogen? Wil bovenal deze moeilijke weg voor haarzelf in de eerste plaats, maar ook voor al degenen die rondom haar staan, nog zegenen. Heere, laat uw naam hier nog in verheerlijkt worden. We bidden u ook voor zuster Boeren, die de komende weken kleine ingreep moet ondergaan. Wil u haar gedenken, Heere, en haar nabij zijn. Er is ook reden om uw naam dank te zeggen. We zeggen uw naam dank dat de familie Soeteman deze week verblijd mocht worden door de geboorte van een welgeschapen dochtertje. U hebt alles wel gemaakt, ook al waren er aanvankelijk zorgen. We willen uw naam daarvoor ook openlijk in de dienst vanavond erkennen en van u vragen of u onze dank wilt aannemen en of u deze jonge ouders met hun kinderen voor uw rekening wilt nemen. En bijzonder ook dit jonge leven, wat u aan deze ouders toevertrouwde, zo wilt bewerken met uw geest, dat het een kindje mag zijn wat u, de Heere, leert zoeken en leert vrezen. We zeggen uw naam ook dank dat de familie Koten deze week mocht gedenken met hun kinderen en familieleden, dat ze 25 jaar getrouwd mochten zijn. Heer, ook dat is een zegen. 25 jaar gespaard, tezamen met de kinderen. Door dagen van zorg en van ziekte die ook er niet voorbij gegaan zijn. En ook door dagen van voorspoed. Heren, wat zullen wij u vergelden? Geef dat voor hun samen, voor de kinderen en voor de familie. De stille dankbaarheid mag leven jegens u de Heere. En als wij niet kunnen danken zoals het behoort, wil u het ons dan leren. Wil u, broeder en zuster, ook genadig gedenken voor de toekomst met hun kinderen. Wil u ze, Heere, sparen in de toekomst en wil u bovenal uw werk ook in hun leven verheerlijken. We zeggen uw naam ook dank dat de broeders van der Boom en van Dieren deze week, gisteren terug mochten keren van een lange reis uit de Oekraïne. We hebben uw naam gebeden voor een voorspoedige reis. En we mogen ook uw naam dankzeggen dat ze in de kring van hun gezinnen en ook in ons midden mochten terugkeren met vele indrukken en vele gedachten. Heren, laat ook dit werk, wat ook werk in uw koninkrijk is, gezegend mogen worden. En neem onze dank aan voor uw bewarende en sparende hand. Wil u zo met ons allen zijn? Er zijn zoveel vragen en noden. Er zijn ook zoveel zegeningen. Heren, het is alles onverdiend. Wil u onze gebeden uit onverdiende genade verhoren en onze dankzegging uit onverdiende genade aanvaarden? En wil u bijzonder, wanneer vanavond het Lijdensevangelie geopend wordt, ons bedienen uit u en door uw geest? Wil u ons een gezegend uur schenken? We vragen dat om Jezus wil, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. We zingen Psalm 22, de versen 7 en 14. Wij zingen aan het einde van de prediking na het amen uit Psalm 34, het 10e en het 11e vers. Psalm 34, vers 10 en 11. God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ten nederstort, dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hem bewaakt. En het 11e, de Heere verlost en spaart zijn volk, dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. 10 en 11 van Psalm 34 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij kennen allemaal de uitdrukking, hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Natuurlijk zijn die woorden niet helemaal letterlijk bedoeld, want iemand die gestorven is, spreekt in letterlijke zin niet meer, nooit meer. En daarom heeft deze uitdrukking een overdrachtelijke betekenis gekregen. Iemand wiens levenseinde gekomen is, kan in zekere zin toch nog blijven spreken, doordat we ons zijn woorden of haar woorden herinneren, doordat hij of zij misschien schriftelijk iets nagelaten heeft. En zo spreekt iemand nog, alhoewel zijn stem verstomd is en hij zelf niet meer leeft. Dat geldt wel op een heel bijzondere manier van de Heere Jezus Christus. Want al heeft de dood zijn lippen gesloten, toch spreekt hij nog, zelfs op Golgotha. En dan bedoelen we dat niet maar overdrachtelijk, maar heel letterlijk. Want als de Heere Jezus gestorven is, blijft zijn woord nog spreken. Bij zijn gestorven lichaam, bij zijn doorboorde zijde, bij het feit dat geen been van hem gebroken wordt. Johannes de evangelist zegt zelfs dat wat hier op dit moment bij zijn ontzielde lichaam plaatsvindt, dat dat gebeuren moest, opdat de schrift vervuld zou worden. En hij haalt die schriftwoorden met nadruk aan, die blijven spreken nu de Heere gestorven is. En in dat licht willen we vanavond stilstaan bij de woorden die we vinden in Johannes 19 en daarvan de versen 35 tot en met 37. Dat is dus de tekst, Johannes 19, de versen 35 tot en met 37. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal gebroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. We schrijven daarboven als thema, hij spreekt nadat hij gestorven is. En dan spreekt hij van drie dingen. In de eerste plaats van de vervulling van het woord van God. We lezen dat heel duidelijk in het begin van de tekst. Deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld zou worden. In de tweede plaats spreekt het van het vertrouwen in de zorg van God. Geen been van hem zal gebroken worden. En in de derde plaats van de verlossing door het Lam van God. En dan kijken we nog een keer naar die woorden. Geen been van hem zal gebroken worden. En zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dus hij spreekt nadat hij gestorven is. In de eerste plaats van de vervulling van het woord van God. In de tweede plaats van het vertrouwen in de zorg van God. En in de derde plaats van de verlossing door het Lam van God. Als we in gedachten naar de kruisheuvel Golgotha gaan op de dag waarop de Heere Jezus te midden van twee moordenaars daar gekruisigd werd, dan zien we dat de Heere Jezus Christus kort voordat de Sabbat zou beginnen is overleden. Naar Joodse tijdrekening begon die Sabbat om 6:00 PM. De Heer Jezus zal dus rond 4:30 PM op de middag van de Goede Vrijdag zijn overleden. En dat is eigenlijk verbazingwekkend. Want meestal hing iemand geruime tijd aan het kruis voordat de levensgeesten weken en hij stierf. Het blijkt ook bij Pilatus en bij de hoofdman en bij de beultsoldaten de nodige verbazing te wekken. Maar in elk geval, terwijl de Heere Jezus Christus stervende is of al gestorven is, gaat er een deputatie van de overpriesters en de schriftgeleerden haastig naar Pilatus. Want nu ze zien dat ze hun zin gekregen hebben, Jezus de Christus gestorven aan het kruis, herinneren ze zich meteen dat er gevaar bestaat dat een van hun dierbare wetten overtreden wordt. Er staat in de wet van Mozes dat wanneer iemand aan een hout gehangen wordt, nadat hij ter dood veroordeeld is, dat zijn lichaam niet aan het hout mag blijven hangen gedurende de nacht, maar dat het voordat de avond valt begraven moet worden. En bovendien was daar ook nog het feit dat de Sabbat eraan kwam. En die Sabbat was nota bene een grote Sabbat, dat wil zeggen een heel belangrijke Sabbat, want op die Sabbat viel het begin van het paasfeest. En al die redenen tezamen zijn de aanleiding dat ze naar Pilatus gaan en vragen of dat de dood van de kruiselingen bespoedigd kan worden en deze mensen van het kruishout kunnen worden afgenomen wanneer ze gestorven zijn en begraven kunnen worden. Want hun wetten zouden toch eens overtreden gaan worden. U voelt het schrijnende, gemeente, van dit wat hier gebeurt. Terwijl de wet van God enerzijds met handen en voeten overtreden wordt door heiden en door Jood, omdat Jezus Christus, Gods Zoon, onschuldig aan het kruis genageld is. Terwijl men onschuldig een gerechtelijke moord begaat, moet er een klein farizeeës wetje zo nodig gehouden worden. Spurgeon heeft niet voor niets gezegd in een preek over dit gedeelte dat de meeste uiterlijke religiositeit, de meeste uiterlijke godsdienstigheid woont in een hart dat dood is. Dat is een scherp woord. Maar het is hier waar. Heel wat uiterlijke godsdienstigheid woont in een hart wat geestelijk dood is. En dan moeten er allerlei wetjes die wij belangrijk vinden gehouden worden, terwijl het allergrootste over het hoofd gezien wordt. Dat is nou typisch farizeeën. Typisch mensen die op een huichelachtige manier bezig zijn met het godsdienstige. En Pilatus staat het dan schokschouderen toe. Het interesseert hem niet zoveel meer. Voor de Joden was dat misschien belangrijk, maar voor de Romeinen helemaal niet, want de Romeinen lieten meestal de gekruisigden als een afschrikwekkend voorbeeld nog een dag of soms 2 dagen nadat de kruiselingen gestorven waren aan het kruis hangen. Maar om de Joden ter wille te zijn, vooruit dan maar. En hij geeft opdracht dat de Romeinse soldaten, de 4 die aangewezen zijn om de beulshandelingen te verrichten op Golgotha, dat zij het lijden van de kruiselingen bespoedigen, zodat ze nog voor 6:00 het begin van de Sabbat zullen sterven. En dan vindt dat wrede gebeuren plaats, wat ons in het evangelie in sobere woorden wordt getekend, het breken van de beenderen. Daar had men zelfs in het Latijn een mooi woord voor, overigens een mooi woord voor een verschrikkelijke zaak. Het crurifragium, letterlijk vertaald, betekent dat zoiets als het breken aan het kruis. Dat gebeurde soms als het lijden van de kruiselingen te lang duurde. U moet weten dat meestal wanneer iemand gekruisigd was, zijn lijden verlengd werd doordat op dat kruis een klein dwarshoutje zat of een klein blokje zat, waarop de voeten van de gekruisigde gebonden of genageld waren. En zolang hij zich kon uitrekken en met zijn voeten op dat blokje kon steunen, werden de levenskrachten verlengd en stierf een gekruisigde niet zo snel. Het kon soms dagen duren dat iemand aan het kruis hing te lijden en hing te sterven. En als men daarom het lijden wilde bespoedigen en het sterven wilde bespoedigen, dan moest men ervoor zorgen dat het onmogelijk was dat men op dat blokje steunde, want dan trad de dood, meestal de verstikkingsdood, des te spoediger in. En dan kwam er een soldaat met een hamer of met een zware ijzeren staaf en hij sloeg op de onderbenen van de gekruisigde zo dat de beenderen braken, soms ook op de kniegewrichten, zodat de gekruisigde niet meer steunen kon op dat blokje en de dood meestal binnen het uur intrad. Dat gebeurt hier ook. Een doffe klap klinkt. Een schreeuw wellicht aan het ene kruis. De ene moordenaar zijn beenderen zijn gebroken en de dood komt dichterbij. En opnieuw een doffe klap en een schreeuw wellicht. En ook de andere moordenaar zijn beenderen zijn gebroken. Maar dan komen ze bij het middelste kruis en dan zien ze tot hun verbazing dat de Heere Jezus al gestorven is. En dan pakt een van die soldaten, om maar zeker te zijn dat het echt zo is, een speer en steekt die in de zijde van de Heere Jezus Christus. En dan komt er bloed en water uit, bloed met vocht gemengd. Zo zullen we dat moeten verstaan. Wat is daarvan de bedoeling? Wat is er ook de bedoeling van dat dat allemaal zo nauwkeurig door de evangelist Johannes is opgetekend? Wel, hij zegt het zelf hier in dit gedeelte. Die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Johannes laat hier zien dat hij er zelf bij geweest is. En dat wat hij schrijft waar is. Dat is het eerste wat we in deze verse vinden. Daarom kan hij ook met gezag spreken. Hij vertelt tot in de kleinste details, tot in de kleinste bijzonderheden, wat er op die Goede Vrijdag gebeurd is. En dat kan hij ook doen, want hij was erbij. En hij weet voor God dat zijn getuigenis waar is. En er hangt zoveel van af dat zijn getuigenis waar is. Want de waarheid van het getuigenis is daarom zo belangrijk, omdat dat getuigenis door God gebruikt wil worden om mensen te brengen tot het geloof. Dus dat is het eerste wat hij zegt. Ik heb het gezien, hoe het allemaal gegaan is. En ik zeg u, omdat ik het gezien heb, zo is het gebeurd. En ik weet voor de Heere dat mijn getuigenis waar is. Maar hij blijft er niet bij staan om te onderstrepen dat dat getuigenis waar is, omdat hij het gezien heeft en omdat hij ooggetuige geweest is. Maar hij zegt, bovendien moest dit alles zo gebeuren, opdat de schriften vervuld zouden worden. Dus zelfs in wat er met het lichaam van de gestorven Heere Jezus gebeurt, zelfs wat daarmee gebeurt is nog van betekenis omdat de schriften daarin vervuld worden. Laten we het nog even nagaan. Hoe kwamen die soldaten naar het kruis van de Heere Jezus toe? Wel, ze kwamen met die opgeheven hamer en met die opgeheven staaf om ook hem de benen te breken. Als u aan die soldaten gevraagd zou hebben, laten we zeggen 5 of 10 minuten voordat ze bij de gestorven Heere Jezus kwamen, wat gaan jullie doen? Wel, we gaan de benen breken van de gekruisigden. Dat was hun voornemen. Er was er niet één van die soldaten die eraan dacht, we zullen straks een speer steken in de zijde van de Heere Jezus Christus. Maar God leidt het zo dat de benen van de Heere Jezus Christus niet gebroken worden, En dat eigenlijk volstrekt onverwacht en ongedacht de zijde van de Heere Jezus doorboord wordt. Waarom? Wel, de schrift moest nog vervuld worden. Twee schriftplaatsen. Het ene schriftplaats die zegt, geen been van hem zal gebroken worden. En een andere schriftplaats, zij zullen zien in wie zij gestoken hebben. En daarom predikt dit hele gebeuren rond het ontzielde lichaam van de Heere Jezus Christus, dat God zijn woord in vervulling doet gaan. Dat God zijn woord houdt. Dat niet één van Gods woorden ooit ter aarde zal vallen. Al leek het er eigenlijk 5 minuten voordat dit gebeurde helemaal niet op. Al leek het toen dat de woorden van God wel ter aarde zouden vallen. Want de hamer was al opgeheven. Toch leidt God het zo dat die soldaat zijn hamer laat vallen en de speer neemt, opdat de schrift vervuld zou worden. Gemeente, zullen we die grote les van wat hier op Golgotha gebeurt nooit vergeten. Ook al lijkt het voor ons begrip misschien zo onwaarschijnlijk, en al wordt vandaag de dag midden in deze grote wereld van alle kanten gezegd de woorden van God in vervulling gaan, ach, het zou wat. Golgotha predikt dat het woord van de Heere toch vervuld wordt. En dan kunt u naar twee kanten dat verder uitdenken en overpijnst u het maar eens straks thuis. Gods bedreigingen gaan in vervulling en Gods beloften gaan in vervulling. Gods bedreigingen gaan in vervulling. Ook al lacht de wereld en al lacht misschien een onbekeerde van binnen. Zal dat allemaal waar zijn? Dat de wereld brandende zal vergaan? Zal dat allemaal waar zijn? Dat God degene die hem niet vrezen en niet dienen straks eeuwig om zal laten komen? Ach, het valt misschien nog wel mee. Al lijkt het er misschien niet op dat Gods oordelen en zijn oordeelswoorden in vervulling gaan. Het zal toch gebeuren. Misschien wel ongedacht en onverwacht. Want de schrift moet vervuld worden. En Golgotha predikt het en onderstreept het als met klem, mensenkind. Ook mensenkind dat leeft aan het einde van deze 20e eeuw, beseft dat de God van het woord zal maken dat al zijn woorden in vervulling gaan en dat geen van zijn woorden, ook geen van zijn bedreigingen ter aarde zal vallen. Bekeert u daarom, nu het nog het heden van de genade is en nu God nog de wel aangename tijd van de genade laat voortduren. Maar ook de andere kant is waar. Alle beloften van God zullen zeker vervuld worden. Daar zit misschien iemand die in alle ootmoed de Heere vreest en die worstelt. Omdat alles zo donker is in zijn leven en hij nergens bij kan op het ogenblik. O, de beloften van de Heere hebben tot zijn hart gesproken. En hij heeft in die beloften zoveel ruimte en zoveel troost mogen vinden. Maar nu klinkt eigenlijk de psalm van Asaf in zijn hart. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Eindeloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Ja, je kan zo vastlopen met de woorden van de Heere. Als het oud vertrouwen ontbreekt. En als alles zo toegesloten is. O, al lijkt het er niet op. Al is het misschien nog zo donker. Gods beloften worden zeker vervuld. Zie op Golgotha. Want daar moest de schrift vervuld worden. Tot in de letter toe. Daar waakte God over. En al leek het eigenlijk toen die soldaten daar kwamen met hun staven en hamers. Onmogelijk dat die tekst uit het Oude Testament in vervulling zou gaan, die oude belofte. Toch deed God het in een ogenblik. Zeg, zou hij dat ook in uw leven, vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus, die alle beloften van God met zijn dierbaar bloed heeft ondertekend en verzegeld. Zou de Heere dat nu nog niet kunnen doen? Hij houdt getrouw zijn woord. Zelfs al zien we het niet. Zelfs al is het donker. Van zijn kant ligt het vast. Want Jezus Christus is gestorven. Opdat het woord vervuld zou worden. Alle woorden van God. Ja, en wat zeggen die woorden dan? Wel, die woorden, het zijn er twee, opdat de schrift vervuld zou worden. En dan lezen we in het 36e vers, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. Nou is er onder de uitleggers nogal wat verschil van mening waar deze woorden precies betrekking op hebben. Het is vermoedelijk zo dat ze allereerst een verwijzing bevatten naar Psalm 34... En in Psalm 34 wordt tegen het einde van de psalm, te beginnen bij het 19e, 20e vers, gezegd dat degenen die de Heere vrezen veel dingen zullen meemaken. Er staat dat degenen die de Heere vrezen veel rampen en tegenspoeden zullen overkomen. In de wereld zullen ze verdrukking hebben. Dat wordt in die psalm heel duidelijk naar voren gebracht. Maar ook al zullen de rampen en de tegenspoeden soms vele zijn, uit die alle helpt hen de Heere. De Heere bewaart hen en hij zorgt dat van zijn kinderen geen been gebroken wordt. En in dat verband bedoelt die tekst nadrukkelijk te zeggen dat de Heere voor zijn kinderen zorgt. En het niet breken van de beenderen, dat is een uitdrukking, een dichterlijke uitdrukking, die allereerst betekent dat de Heere waakt over de gezondheid en over het leven van de zijnen. Hij zorgt ervoor dat hun geen been gebroken wordt. Hij waakt over hun leven. Maar die woorden krijgen natuurlijk in het licht van wat hier op Golgotha gebeurt diepere betekenis. Als we Psalm 34 lezen, dan zeggen we, ja, dat geldt voor Gods kinderen. De Heere bewaart hen, de Heere beschermt hun leven, de Heere zorgt voor hun leven. Maar als die woorden hier toegepast worden op de Heere Jezus Christus, dan krijgen ze een veel diepere betekenis. Dan kunnen ze natuurlijk niet betekenen zomaar alleen de Heere bewaart het leven van zijn Zoon. Want de Heere Jezus Christus is gestorven. Hij heeft zijn geest gegeven in de handen van zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigend gaf hij de geest. Maar deze woorden betekenen nu heel erg letterlijk dat ook al heeft de Heere Jezus Christus, Gods rechtvaardige Zoon, de laatste adem uitgeblazen, al is hij gestorven. God de Vader waakt over het lichaam van zijn overleden Zoon. En hij zal ervoor zorgen dat geen been van hem gebroken wordt. Gemeente, op deze manier gaat de tekst allereerst dit betekenen. Dat God de Vader hier laat weten dat hij waakt over het lichaam van zijn Zoon. Allereerst zorgt hij ervoor dat die harde knots het gebeente van zijn lieve Zoon niet verbreekt. Vervolgens zorgt hij ervoor dat zijn Zoons lichaam door vriendenhanden van het kruis wordt genomen. En straks ter vervulling van de profetie in het graf van een rijke gelegd wordt. In het graf van Jozef van Arimathea. En zo spreekt dit woord dat geen been gebroken zal worden van de zorg van God voor het lichaam van zijn zoon. Ja, als we dan de lijn nog even doortrekken, dan gaan we nog een grotere diepte zien in deze woorden. Want waarom zorgt de Heere God nu voor het lichaam van zijn overleden zoon? Waarom zorgt hij ervoor dat zijn benen niet gebroken worden en dat hij in het graf bij de rijken gelegd wordt? Wel, u zegt, dat is uit liefde. Jazeker, dat is het in de eerste plaats. Maar er is meer dan alleen maar liefde wat hier naar voren komt. Het is liefde en zorg omdat God in het sterven van zijn zoon volstrekt tevreden gesteld is. En hier wordt al zichtbaar in de zorg van de Vader voor het lichaam van zijn zoon dat hij het offer van de Heere Jezus Christus volkomen aanvaardt. Niet pas op de opstandingsmorgen, al is dat het grote en het meest heldere teken dat God de Vader het offer van zijn zoon aanvaard heeft en goedkeurt. Maar het goedkeuren van het offer begint al als hij de geest van zijn zoon ontvangt en het lichaam van zijn zoon verzorgt, zodat het gelegd wordt in het graf. Ja, we mogen zelf zeggen dat God de Vader hier al het lichaam van Christus voorbereidt op de opstanding. Want kijk, straks moet Jezus Christus opstaan uit de dood. Straks moet hij de dood overwinnen in eigen kracht. Ach, God de Vader had ervoor kunnen zorgen dat als zijn benen gebroken waren, dat die gebroken benen genezen waren in een ogenblik, natuurlijk. Maar God de Vader wil in deze ongebroken benen van de Heere Jezus Christus aan de discipelen en aan de vrouwen laten zien. Hij wordt opgewekt. Het is een voorspel, een voorbereiding voor zijn opstanding, een aanwijzing, een profetie. Dat zoals de Heere Jezus Christus met ongebroken benen nu in het graf gelegd wordt, zo zal hij in ongebroken kracht uit het graf opstaan. O, de discipelen, ze zagen het niet. De vrouwen, ze beseften het niet. Maar in alles wat hier gebeurt zit een diepe betekenis. Gods zorg voor het lichaam van zijn zoon in liefde is tegelijkertijd een bewijs dat het offer aanvaard is en dat Jezus de Christus uit het graf zal opstaan in ongebroken kracht, want geen been van hem zal gebroken worden. En wat wil dat nu zeggen voor ons vandaag, zoals we hier samen zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon op deze goede vrijdagavond? Wel, gemeente, we weten het toch dat alles wat de Heere Jezus Christus doorstaan en geleden heeft tijdens het grote lijden betekenis heeft voor de zijne. En als God nu in tere zorg voor het lichaam zorgt van zijn lieve zoon, is dat geen teken dat ter wille van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus God zo ook zorgt voor het lichaam en voor de ziel van al zijn kinderen? Voor hun leven, wanneer ze nog leven mogen. Psalm 34 zegt het van Gods kinderen, dat ook al wedervaart hen veel, uit die allen redt hen de Heere. Hij zorgt ervoor dat er geen been gebroken wordt. Heb u het wel eens mogen zien dat God uw leven bewaard heeft en beschermd heeft?
vanwege de lijdende en de stervende borg Jezus Christus. Dat wat er staat in zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Dat God een God is die zorgt voor lichaam en ziel van de zijne. Dat dat nu alles te maken heeft voor de levende kerk. Met het lijden en sterven en begraven worden van de Heere Jezus Christus. Kijk, wat wordt dat een wonder, gemeente. Als je ziet dat God zijn eigen zoon liet sterven. En overgaf aan de dood. En dat een van de vruchten voor de zijne is dat ze met lichaam en ziel door hem verzorgd worden. Hij zal zorgen dat geen been gebroken wordt. En ja, die zorg gaat zelfs nog verder. Dat wanneer wij iemand die ons lief is ten grave moeten dragen. En moeten toevertrouwen aan het kille graf. Dat God dan ook zorgt voor de lichamen van zijn kinderen wanneer ze liggen in de schoot van de aarde. Want zoals hij zorgde voor het lichaam van zijn zoon, zo zorgt God voor de lichaam van allen die in die zoon begrepen zijn. Hij waakt over het stof. Het ligt onder zijn beschermende handen. Wat een gedachte niet. Zomaar in een klein stukje van het stervensevangelie van de Heere Jezus Christus. Geen been van hem wordt gebroken. Maar daarmee hebben we het diepste nog niet gezegd. Want de Heere Jezus spreekt nadat hij gestorven is niet alleen maar in het vertrouwen in de zorg van God. Maar we hebben gezien ook in de verlossing door het Lam van God. Want daar wordt hier eigenlijk ook nog op gedoeld. En dat is misschien wel het diepste van de prediking van deze vers. Want we letten nog even op die tekst die hier aangehaald wordt. De tekst die ook vervuld werd, zoals Johannes zegt. Hij zegt, opdat vervuld zou worden, geen been van hem zal gebroken worden. Dat is een aanhaling uit Psalm 34, dat is genoeg duidelijk, hoop ik. Maar je zou ook kunnen denken aan een ander oud-testamentisch gedeelte, waarover die woorden gesproken wordt, geen been gebroken. En u bent me misschien in gedachten al voor. Het niet breken van de beenderen, dat vindt u heel in het bijzonder als het gaat over het Pascha, het paaslam. Kijk, bij alle offers was het zo dat een dier geslacht werd en dan werden de beenderen gebroken. Maar het paaslam, als dat geslacht werd, dan staat er heel nadrukkelijk in Exodus 12 en later ook weer in het boek Numeri, ik meen hoofdstuk 9... dat als dat lam geslacht werd, mocht er geen been gebroken worden. Dat moest in zijn geheel bereid worden en in zijn geheel gebraden worden voordat het gegeten kon worden. Kijk, en dat is ook iets wat in deze woorden doorklinkt. En zo wordt duidelijk dat nu het paasfeest gevierd wordt in Jeruzalem. Het grote paaslam hier geslacht is. O, de Joden zullen straks, als de avond valt, naar hun woningen terugkeren of naar hun tenten terugkeren. En zij zullen de volgende dag de paaslammeren eten en de paasmaaltijd gebruiken. Maar het paaslam is geslacht. Het paaslam van wie naar de belofte van God geen been gebroken zou worden. En zo ziet Johannes, die hier getuigt van het paaslam, en zijn getuigenis is waarachtig, dat hier aan het kruis het lam Gods geslacht is. Daar is hij zijn evangelie mee begonnen. Johannes 1. Johannes de Doper, komende uit de woestijn bij de Jordaan, op een gegeven ogenblik zegt hij het, ziet het Lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. En het zijn ook de woorden van diezelfde evangelist in deze laatste berichten over het sterven en begraven worden van de Heere Jezus Christus. Geen been van hem zal gebroken worden. Zie het paaslam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, en zo krijgt het lijden en sterven en begraven worden van de Heere Jezus, zoals het hier beschreven wordt in het evangelie, zijn echte, diepe betekenis. Want als zo op een wat verhulde wijze de betekenis van het lijden van Christus hier wordt aangegeven, dat hij het paaslam is, dan betekent dat dat Jezus niet maar gestorven is als een martelaar, als iemand die sterft voor een goede zaak, als iemand met wie de vrouwen van Jeruzalem medelijden konden hebben, maar dat hij hier gestorven is vanwege de zonde, om de straf te dragen, om de schuld te boeten. En daar wijzen die andere woorden die we aan het slot van onze tekst lezen ook nog eens een keer op. Want Johannes voegt eraan toe en wederom zegt een andere schrift, en die moet ook vervuld worden. En zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. U weet misschien dat dat een woord is uit de profetie van Zacharia, hoofdstuk 12, het 10e vers staat het. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden, zegt de profeet daar. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen bitterlijk kermen en weeklagen als over een eerstgeborene. Dat is een moeilijke tekst. Een diep woord. De profeet Zacharia kondigt daaraan dat er een heilstijd zal komen. Een messiaanse tijd, een tijd waarin de Messias zal heersen. En dan zegt de Heere God, in die tijd zal ik de geest uitstorten. De geest der genade en der gebeden. En als die geest wordt uitgestort, dan zullen ze mij zien die zij doorstoken hebben. En zij zullen bitterlijk kermen en weeklagen. En dan staat er even verder aan het begin van het 13e hoofdstuk. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn in Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Nou, al die woorden moet u hierbij betrekken. De profetie dat de geest zal komen. De profetie dat ze de doorstoken God, de doorstoken Christus zullen zien. De profetie dat ze zullen rouwklagen. En de profetie dat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Want ziet u, Jezus Christus is gestorven. Hij is het paaslam. Geen been van hem is gebroken. Maar hij is ook de Zoon van God. En dat hebben de Joden en de heidenen, de zonen van Abraham en de vertegenwoordigers van het Romeinse gezag, dat hebben ze gedaan. De Zoon van God aan het kruis genageld en doorstoken. Wie ziet het? Ach, op het moment dat de Heere Jezus Christus zijn geest geeft in de handen van zijn vader, ziet eigenlijk niemand het. Verstaat eigenlijk niemand het. Maar zodra hij de geest gegeven heeft, is er één aan de voet van het kruis tot wie het begint door te dringen. Die Romeinse hoofdman, die centurio, die zegt waarlijk, deze was Gods zoon. En sommige van degenen die rondom het kruis gejoeld hebben in hun spot, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen en ons. Ze zijn naar Jeruzalem teruggekeerd, slaande op hun borst het teken van rouw en het teken van wroeging. En zo'n 40, 50 dagen later, op de Pinksterdag, ziet u het helemaal in vervulling gaan. Dan ontdekken ze in het licht van de scherpe prediking van een Petrus wie ze doorstoken hebben. Dan zien ze de betekenis van die wonden in zijn zijde en van het bloed in zijn handen van die gestorven, gekruisigde Jezus Christus. En ze rouwklagen, want ze zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Ze zien dat ze door hun zonde de Heere Jezus Christus aan het kruis hebben genageld. En dat zij door hun zonde hem al die smarten en jammeren hebben aangedaan. Ze zullen hem zien, de welke zij doorstoken hebben. Het Lam van God doorstoken door onze zonde. Gemeente, hebben we zo het woord van de gekruisigde wel eens mogen lezen? Hebben we zo de gestalte van de gekruisigde met het oog van ons hart wel eens mogen zien? Dat wij door onze zonde die bittere, zware weg nodig hebben gemaakt. Dat wij door onze schuld zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker gevuld. Ach, weet u, bij Golgotha worden we altijd herinnerd aan onze zonde. Worden we altijd herinnerd aan de straf op de zonde. Worden we altijd herinnerd aan het verschrikkelijke wat de zonde hem gekost heeft. En weet u wat zo erg is? Dat zoveel mensen die betekenis van het kruis niet verstaan. Dat verstaat het bagminnend elite publiek niet. Wat de kerkdiensten niet bezoekt, maar wel ieder jaar de Matthäuspassion bijwoont. En ook nog een traantje wegpinkt aan het eind. Als er gezongen wordt dat we ons met tranen neerzetten. Want dat zijn alleen maar cultuurtraantjes. Dat verstaat het oppervlakkige christendom van vandaag niet. Dat eigenlijk met het lijden van de Heere Jezus Christus geen raad weet. Omdat ze geen weet hebben van hun zonde en van hun schulden. En daarom dat lijden van de Heere Jezus Christus maar in verband brengen met het lijden van allerlei mensen die ziek zijn. Of van wat er allemaal gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Maar ze zien niet dat zij door hun schuld zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker gevuld. Dat ziet ook een rechtzinnige jongen of meisje uit onze reformatorische kringen niet. Die zomaar eigenlijk oppervlakkig doorleeft. En probeert misschien wel binnen de paden levend, en dat is goed op zich, van dit leven te genieten. En de gedachte aan de bekering heel ver wegschuift. Komt later wel. Nu niet zo somber. Nu lokt het leven. Dat ziet die man of vrouw niet in de gemeente. Die al 60 jaar lang onder de prediking zegt en toch nog van zichzelf moet zeggen, ik ben onbekeerd. En daar dezelfde onder kan blijven. Was dat erg? Wat wordt dan de prediking op de Goede Vrijdag schrijnend, gemeente? Als we niet leerden bukken voor God en niet met verdriet in ons hart en berouw over onze zonde leerden buigen voor de Heere, dan klaagt de Goede Vrijdag ons aan. Voelen we dat nooit? Dat de Goede Vrijdag en de Paasdagen één aanklacht zijn tegen onbekeerden. Eén veroordeling zijn van het ongeloof. Oh, wat is nodig dat we dan bukken vanavond En misschien wel met tranen in onze ogen en in ons hart zeggen, Heer, nou ben ik nog onbekeerd. En ik heb al 10 jaar, al 20, al 37, al 63 jaar de Goede Vrijdag preken meegemaakt. Jezus Christus, zoals een Engelse dichter het zo schoon zegt, werd me uitgeschilderd als hangende aan het hout. Maar mijn oog zag hem niet en mijn hart verstond hem niet. En mijn ziel had hem niet nodig. Want kijk gemeente, als we werkelijk met onze zonde gaan worstelen. En als we werkelijk Jezus Christus als borg en zaligmaker nodig krijgen. Hoe verschillend de Heere dat ook doet. Dan gaan we iets verstaan van dat woord wat we aan het slot van onze tekst lezen. En zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Och, ik weet, in het begin van het geestelijke leven kan je zonde misschien meer en dieper leren kennen wanneer de Heere vanuit de eisen van zijn wet komt. Of misschien dat je vernederd wordt onder de tekenen van zijn goedheid, zoals Paulus schrijft in Romeinen 2. Doorgaans pas later, dat je meer in gaat leven, dat nu die zonden ook zonden zijn, tegen die gekruisigde Heere Jezus Christus. Maar hoe ook de weg van de Heere is in u of jouw persoonlijke leven, wie Christus nodig krijgt als borg en zaligmaker, leert de droefheid over de zonde. U kent misschien dat oude rijmpje van die in onze kringen nog wel wat bekende dichter Pehuet, die daarover toch zo diep gezongen heeft in de vorige eeuw. Onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergund, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij, Heere, de laagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Ziet u, daar ga je iets van zien. Als je ontdekt dat Jezus Christus door mijn zonde aan het vloekhout is gebracht. Maar juist dan gaat dat andere, wat in deze woorden door de evangelist naar voren gebracht wordt, toch ook betekenis krijgen. Zij zullen door de geest der genade en der gebeden, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen treuren en weeklagen. Maar te dien dagen zal een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. En verbindt u die twee gedachten nu eens even met elkaar. De gedachte van het paaslam wat geslacht is, van wie geen been gebroken is, en de gedachte van de fontein die open is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Er is een lam wat bloed. En uit dat bloed van het lam ontstaat een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wat dat betekent, wel laat ik het vanavond maar heel eenvoudig zeggen. Weet u, als er dan een zondig mensenkind hier in de kerk zit, die echt bij zichzelf zoveel zonde en onreinheid ziet. En als je dan misschien nog jong, ik hoop het, dat je nog jong bent. Maar het is ook voor ouderen. Dat je niet weet waar je met je zonde en met je schuld heen moet. kan ik behouden worden? Ja, dat kun je niet met een praatje goed maken. Dat kun je niet met een redeneringje in orde brengen. Dat kun je niet doen door een paar teksten uit de Bijbel naast elkaar te leggen. Daar heb je God en zijn geest en zijn woord voor nodig. En daarom kun je soms zo voelen hoe onmogelijk dat is aan onze kant. Hoe alles aan onze kant afbreekt. Maar vergeet dan één ding niet. Dat waar alle hoop je ontvalt en niemand voor je lijkt te zorgen. Dat de Heere juist voor armen en voor schuldigen en voor verlorenen zijn bloed gestort heeft. En dat hij mensen die in hun armoe en ellende in geestelijk opzicht om hem verlegen zijn, laat zien dat er nu in het bloed van de Heere Jezus Christus zo'n fontein geopend is. Dat al die zonden van mij en heel dat schuldenregister en dat pak van ongerechtigheden wat ik meedraag, al van mijn geboorte af aan, al van voor mijn geboorte af, dat in die fontein kan worden weggewassen. Zouden we dan samen op de Goede Vrijdag niet bidden Psalm 51? Samen met Psalm 65 het begin, echte Goede Vrijdag avondpsalmen. Psalm 51. Was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Heere, in die fontein, daar alleen is reiniging. Daar alleen is bedekking. En die fontein, die is altijd levend. Net zoals een bron altijd levend water voortbrengt. Zo brengt de heilsfontein die geopend is in het bloed, in de wonden van de Heere Jezus Christus, altijd vers, krachtig bloed voort. Dat betekent dat de kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus wordt nooit minder. Joseph Hart, een van de bekendste Engelse schrijvers, dichters uit de 18e eeuw, zegt het zo mooi in een van zijn lijdensgedichten. Gij lam van God, uw dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen. Totdat heel de kerk van de levende God zalig geworden is om nooit meer te zondigen. Ziet u dat bloed van Christus wat op Golgotha vloeide, uit zijn handen, uit zijn zijde, dat is een fontein van altijd vers bloed, altijd nieuw bloed, bloed wat reinigen kan, ook bijna 2000 jaren nadat zijn bloed vloeide op Golgotha. Zouden we dan samen niet vluchten naar die fontein? Zouden we samen niet smeken, Heere, was mij geheel? Ja, wanneer dat ons deel mag zijn. Dat we in dat bloed vrede gevonden hebben. Dat we de kracht van dat bloed van de Heere Jezus Christus persoonlijk hebben mogen ervaren. Ach, als dan over dat bloed gesproken is, dan zegt u misschien wel, daar kun je niet genoeg over zeggen, daar kun je niet genoeg over zingen. Dat is waar, want dat is een eeuwig wonder. Als God door zijn geest en door het bloed van de Heere Jezus al je zonden genadig wil uitdelgen, dan mag je verwonderen over zijn genade, roemen in het bloed van het kruis. Dan versta je iets van wat McShane zei in dat bekende gedicht, waar ik zo onder de preek al een paar keer iets van heb aangehaald. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenlied zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u. We zeggen uw naam dank dat we zo samen in alle rust mochten nadenken over uw heilig woord. Wil u het ook zegenen, Heere. Het was iets uit de oceaan van het Lijdensevangelie. We hebben maar enkele gedachten kunnen opdiepen. Wil u de naprediker zijn en geef dat we mogen zien hoe nodig we het hebben, de kennis van dat bloed van Christus. Reinig, gereinigd te worden en behouden te worden door zijn gerechtigheid alleen. En dat is nu in Golgotha's lijden en sterven waarheid geworden. Dat is een bloed gegeven heeft. Heere, ge zijt gekomen. Ge hebt betaald. Alles is voldaan. O, dat wij dan geestelijk werkzaam mogen zijn, pleitend op uw eigen woord, of u dat goddelijk wonder ook aan ons wilt verheerlijken, door de onmogelijkheden aan onze kant heen. Wil u geven dat we zo vanavond verder over deze dingen na mogen denken. Wil u uw woord zegenen, bereid ons voor de paasdagen. Geef, Heere, dat we ook op de paasdagen uw hulp en kracht mogen ontvangen. Dank voor alles wat u gaf deze avond. Ga met ons en wil u ons geleiden op al onze wegen en ons zondagmorgen weer samen hier brengen. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 69 vers 14 is onze slotzang. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof.
Thank you.
Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn heilig aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.